Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Gezondere Jongeren podcast. In deze aflevering ben ik met Lisa Wijburg, waar we het hebben over schoolsysteem, mediteren en yoga en de wereld waar we nu in leven. Veel luisterplezier! Welkom bij de Gezondere Jongeren podcast. Leuk dat je luistert. En in deze aflevering ben ik met iemand die misschien een beetje een indirecte vorm van gezondheid heeft. Waarom ik jou uitnodig, maar jij bent een geschiedenisdocent.
Klopt.
En, tenminste, dat kan ik niet zeggen, ja. En ik heb jou eigenlijk even een beetje impulsief, dat ik dacht, op mijn gevoel, dat ik dacht, ik wil jou interviewen. Omdat ik gewoon een beetje het gevoel had, ik dacht, jij hebt meer te vertellen dan je al een beetje in de klas vertelt. Dat ik denk van, oh, daar wil ik wel meer over weten. En daarom dacht ik, ik neem een podcast met je op. En misschien kun je je eerst even een beetje voorstellen aan de luisteraar van wie je bent, zodat mensen een beetje een beeld hebben van wie je bent.
Leuk. Mijn naam is Lisa. Ik ben dus geschiedenisdocent op een middelbare school. En daarnaast heb ik, voordat ik dit deed, heb ik heel lang yogales gegeven. En woon ik in Amsterdam, heb ik 2 kinderen. En denk ik dat ik best wel gezond ben.
Ja, dat is altijd moeilijk, hè? Ben ik gezond of niet? Of gelukkig? Ja, je weet ook niet hoe het voor anderen is. Maar En je vertelt ook wel vaak in de klas over jouw ochtendritueel. Kun je ons daar een beetje in meenemen van hoe dat gaat?
Ik denk dus dat je... Ik ben ervan overtuigd dat het heel goed is voor je om... niet op te staan voor iets wat je misschien liever niet zou doen. In de zin van dat kan werk zijn of school, dat je eigenlijk niet zoveel zin in hebt. En je moet daar vroeg voor opstaan, want je moet daar op een bepaalde tijd zijn. Dat het altijd fijn is als je voor iets opstaat voor jezelf. Dus dat, stel je voor je moet om 7 uur opstaan. Dat je dan de wekker om 6:30 zet. En dat je dan een 30 minuten de tijd hebt voor jezelf. En dat doe ik dus bijvoorbeeld ook. En ik geef me dan gemiddeld, wat is het, een kwartiertje, een 30 minuten de tijd. Of om te mediteren, of om yoga te doen, of iets te lezen. Want dan begin ik mijn dag voor mezelf, in plaats van meteen voor mijn werk.
Mm-hmm. En hoe is de yoga en meditatie ooit in je leven gekomen?
Ik werkte in een bar. En daar had ik een manager die ineens helemaal into yoga was. En die vroeg toen of ik een keertje mee ging met hem naar een yogales. Dacht ik, oké, lijkt me heel raar, maar oké. En ik had dus geen idee, maar ik ging daar dus helemaal blanco in. En toen vond ik het ontzettend leuk. En vooral omdat ik toen had ervaren van... Dat een vorm van sport of iets voor jezelf doen, dat niet per se uitputtend dan te zijn. Maar dat je ook gewoon totale ontspanning hebt en dat je daarna je helemaal...
Hoewel yoga ook wel uitputtend kan zijn, toch?
Ja, je hebt ook hele fysieke vormen en je hebt hele ontspannen vormen. Dus zeker. Maar dit was een hatha-les, dus dat is een beetje meer basic. En meer op de ademhaling, dus dat weet ik nog heel goed. En dat je dan je ogen sluit en dat je dan in het begin heel erg denkt, oeh, ongemakkelijk. Maar daarna dacht ik, oh, eigenlijk best wel relaxed. Dus toen was ik fan.
En ook van meditatie?
Dat is later gekomen.
Oké. Ja. Wat heb je daaruit gehaald? Voor jezelf?
Ja, ik doe zelf... best wel een fysieke vorm van yoga, dus in de zin van inspannend. Ashtanga yoga heet het. En dan doe je eigenlijk altijd dezelfde oefeningen op dezelfde volgorde. En die oefeningen zijn best wel uitdagend. Dus het is ook een soort van opbouwend systeem dat je pas de volgende oefening mag doen als je de eerste oefening, als je dat onder de knie hebt. Om het zo maar te zeggen. Maar wat me er heel erg in aanspreekt, is dat je dus altijd hetzelfde doet op dezelfde volgorde. Dus het wordt eigenlijk een beetje een soort van dans. En daar heb je dus je hebt er helemaal niks voor nodig, behalve een platte ondergrond. Je hebt eigenlijk niet eens een yogamat ervoor nodig. Je moet alleen de ruimte hebben waarin je dus die oefeningen kan doen. Dus ook geen docent, want dat hoeft niet per se, want je doet het allemaal zelf. En dat, het feit dat je dat dus gewoon kan, waar en wanneer je maar wilt, dat sprak me heel erg, dat gaf me heel veel, dat vond ik heel prettig. En ook dat je dus elke dag hetzelfde doet en elke dag is anders. Dan word je elke dag mee geconfronteerd. Dus je wordt elke dag geconfronteerd met hoe je
voelt eigenlijk.
Precies. Ja. En maar niet alleen in je hoofd, maar vooral ook je lijf. Want, ja. Want heel vaak vergeten we dat we ook een heel lijf, dat er nog iets onder ons hoofd hangt. Ja. We zitten zo in ons hoofd dat we heel vaak niet met beide benen op de grond staan. Omdat we zo bezig zijn met, oh, wat gaat er straks gebeuren? Of ja. Wat gebeurt er in de digitale wereld? En ja. Daardoor vergeten van, hey, ik heb ook nog een lijf waar ik ook heel veel dingen mee kan.
Ja, dat is ook zo'n balansoefening dat je dan in de ochtend even zo'n balansoefening doet en dan denk je van, oh, de ene dag gaat het dan weer veel moeilijker en de andere dag gaat het gewoon heel makkelijk. Dat je
Klopt.
Denkt, ja, misschien heeft het dan te maken dat je dan meer in je hoofd zit. Of...
Ja, absoluut.
Ja.
Ja, ze zeggen ook, bij Ashtanga zitten ook verschillende balansoefeningen. En ze zeggen ook dat dat misschien wel de meest uitdagende oefeningen zijn, omdat dat zo'n weerslag heeft, zeg maar, op je binnen, zeg maar. Je kan zo aflezen aan die oefeningen hoe het in je hoofd gaat. Dus inderdaad, ja. Als je druk bent, is het veel moeilijker om je balans te behouden dan wanneer je echt de rust en de aandacht hebt in je hoofd.
En stel, je bent dan best wel druk in je hoofd. Wat is dan een tip om jezelf rustiger te maken?
Je aandacht naar de adem te brengen. En dit klinkt misschien een beetje zweverig, dat snap ik. Maar als we gespannen zijn, dan gaan we automatisch, zonder dat we het doorhebben, gaan we oppervlakkig ademhalen of niet heel erg diep meer ademhalen. Dan ga je gewoon hoog in je ademhaling zitten. Als je gewoon normaal ademhaalt, dan hou je, zeg maar, wacht, ik ga het opnieuw uitleggen. Je hebt dus een longinhoud.
Mm-hmm.
En wanneer je inademt, dan vul je, zeg maar, je longen met lucht. En wanneer je uitademt, dan leegt dat weer. Dan gaat de lucht er weer uit. Dat is het idee van ademhalen. En als je gewoon normaal ademhaalt, dus niet in een gestresste situatie, maar gewoon normaal ademhalen, dan gebruik je eigenlijk maar 80% van je longinhoud. Dus dat betekent dat je dus voor 80% inademt en weer uitademt, waardoor er eigenlijk altijd 20% laagje lucht is eigenlijk, wat dus eigenlijk nooit wordt ververst. En mm-hmm. als je al gewoon een paar keer, als je merkt ben gestrest en je dan gaat bewust diep gaat inademen, wat betekent dat je dus voor 100% inademt en voor 100% weer uitademt, dat brengt ontspanning. Zeg maar, dat is ook als je doet het ook vanzelf. Als je merkt dat je spanning hebt en dan je zit ergens mee en dan komt een soort van opluchting, dan doen we al heel vaak een soort van zucht. Van, oh, en dat is dus ook die ademhaling. Dat kan je dus ook opwekken, die ontspanning.
Die ontspanning, ja, heel makkelijk eigenlijk.
Super makkelijk.
Ja, iedereen kan het.
Ja, maar we vergeten het.
Ja, omdat het zo onbewust gaat ook.
Precies, en het is ook heel vaak, tenminste was bij mij het geval, dat ik verkeerd om ademhaalde. Dus dat je wanneer je inademt, ik mijn buik introk.
Oh ja.
En wanneer je uitademt, je buik zeg maar ontspant en dus laat hangen. Terwijl wanneer je inademt, moet er juist ruimte zijn. Je moet je buik niet intrekken. Er moet juist ruimte zijn voor de adem. Dus eigenlijk moet het zo zijn dat wanneer je inademt, je buik bol wordt. En wanneer je uitademt, wanneer de lucht eruit gaat, je buik weer terug gaat.
Ja, precies.
Naar de natuurlijke...
In plaats van je bovenlichaam helemaal zo omhoog, met je schouders eigenlijk mee.
Ja, en dus ja. En je navel, je buik naar binnen te trekken.
Ja.
Dus dan kan je lucht nergens terecht. Ja, dat kan echt leiden tot buikpijn of gewoon ongemak. En dat je dan, dat was dan bij mij het geval. Maar als je dan.
Niet eens van andere factoren, maar gewoon puur hoe je ademt, kan je eigenlijk al buikpijn krijgen.
Bij mij heeft dat echt een wereld van verschil gemaakt.
Wauw, grappig.
Ja.
Ja. En want je geeft dus nu ook les op een normale school. En is er eigenlijk ook iets wat je opvalt bij leerlingen dat je denkt van, goh, eigenlijk zou dit de leerlingen of het schoolsysteem kunnen verbeteren als we dat meer zouden doen?
Jazeker. Ik denk dat de leerling, zeg maar de huidige generatie middelbare scholieren heel weinig rust kent. Mede door het gebruik ook van mobiele telefoon. Jullie weten niet beter dan dat je eigenlijk altijd bereikbaar bent en altijd aanstaat. En altijd, je kan altijd een appje krijgen met informatie. En je kan altijd dingen opzoeken. Dat is altijd tot je beschikking. Als je even iets wil weten, kan je altijd dat doen. Of als je iets wil kopen bijvoorbeeld, kan dat altijd. Dat kan midden in de nacht,
bij
wijze van spreken. En dat zorgt voor heel veel ruis. En er is ook volgens mij een onderzoek naar geweest dat je dan op een dag ongevraagd iets van, ik weet niet of het nou 100 of 1000 dingen waren, maar over zo heel veel dingen, heel veel informatie te verwerken krijgt. Of je het nou wil of niet. Als je alleen door de stad fietst, dan zie je overal een soort van schermen die allemaal dingen
allemaal aan kleuren, je, of reclames, of ja.
Allemaal dingen aan je vertellen en zo. En als je dan thuis bent, dan houdt het niet op. Want eerst, zeg maar, ja, nu klink ik echt als een oude vrouw. Maar vroeger, als je dan klaar was met school, dan was dat klaar. Dan had je misschien nog wel huiswerk, maar dat ging niet door over de app of zo. Ja, we hadden MSN, maar dat was, dan moest je echt voor
voor. Dat je even rust eigenlijk ook.
Ja, ik denk dat dat echt een verschil maakt. Want ik merk nu ook, als ik dus dat gewoon de spanningsboog van de leerling op dit moment echt best wel kort is. Als ik niet een heel erg snel flitsend filmpje erbij doe of een flitsend verhaal vertel, dan zijn veel leerlingen afgeleid.
Ja.
Gewoon de concentratievermogen ligt echt een stuk lager. Dus ik denk dat dat wel best wel heftig is voor deze generatie. Ik had ook nog iets anders wat me was opgevallen. En dat jullie lange dagen maken. Er is weinig ruimte.
Oh, wat grappig.
Voor sport.
Ja.
Heb ik het idee. Of gewoon voor een beetje lummelen. Weet je wel? Gewoon hangen.
Was dat vroeger anders?
Nou ja, volgens mij was het maar 1 dag in de week dat ik tot 4 uur op school zat. Ik was gemiddeld om 2 uur volgens mij klaar. Of ik begon pas om 10 uur of om 11 uur. Ik heb echt heel veel gehangen. En mijn school is ook maar midden in een bos, dus dat was ook wel anders. Maar jullie hebben hier bijvoorbeeld ook geen echt buiten.
Nee.
Of terugtrekhoekjes.
Ja. En om ook even terug te komen op dat social media. Want hoe plan je dat voor jezelf in om dat minder te doen?
Ik ben er vanaf gegaan.
Helemaal?
Ja. Ja, ik heb nog wel Facebook. TikTok of Twitter ben ik nooit aan begonnen. En Instagram wel, en dat heb ik toen ook een tijdje moeten doen voor. Ik werkte voor een reisbureau gespecialiseerd in yoga-retreat. Dus moest je van die. En dan ging je daarvoor. Was wel heel leuk. Mocht ik een hotel uitproberen in India, kijken hoe dat dan was. Maar dan moest ik er wel een story over maken. Nou, ik vond het echt zo stressvol. En of ik dan wel de goede dingen had geschreven. Of nou ja, ik was er echt heel veel mee bezig. En toen dacht ik echt, ik vind het echt, jeetje, wat een gedoe. En toen merkte ik ook dat ik op een gegeven moment, dan was ik zo'n, ik was zeg maar zo'n classic, zo'n lurker was ik. Die dan zelf nooit iets postte, maar wel ging, zeg maar dat je dan wel de post van de andere die je volgt op je Instagram
wel zelf scrolt, maar niet post. Ja,
en toen dacht ik, ja, wat vond ik eigenlijk niet kunnen. Ik dacht van, ja, ik doe niet echt mee. Dit is een beetje vals spelen, want ik ben nu een beetje aan het gluren. Dus toen dacht ik, ik hou er gewoon mee op. En het gaat nog steeds goed met me.
Nou, kijk.
Ja. Dus ik denk
maar ja, dat WhatsApp is natuurlijk altijd wel een social media. Dat is denk ik iets waar we niet echt moeilijk vanaf kunnen komen.
Ja, want speelt het een grote rol nu bij jullie?
Nou ja, bij mij is het in ieder geval altijd wel een beetje app nummer 1 waar ik het meest op zit. Omdat het ook een beetje een vage lijn is tussen, het is wel een soort van belangrijk, want het moet wel, ja,
Je hebt het gevoel dat je dingen mist als je niet...
Ja, of gewoon contact zit. Hebben over dingen of afspraken. Dan is het gewoon ook heel praktisch. Maar ja, dat is dan ook weer moeilijk om daar weer een lijn in te trekken van... Wanneer check ik dan niet even mijn WhatsApp of zo?
Ja, nee, ja, en dat is ook, en daarvoor is ook zo'n telefoon gemaakt, hè?
Ja.
Dat je ernaar...
Die willen dat je er langer op zit, eigenlijk.
Ja, ze doen er alles aan om je aandacht te trekken. En dat lukt ook. Het is super moeilijk om dat te weerstaan.
Ja.
Maar ja, ik heb al wel gehoord dat het helpt als je in ieder geval de app eraf gooit van Instagram. Dus dat je echt alleen via via het internet, zeg maar, je profiel op kan.
Ja.
En niet via
dat
de app.
Dat maakt de stap al veel groter.
Om het dan open je het in ieder geval even minder snel, schijnt.
Grappig. En... Want je bent dus geschiedenisdocent. En ik had eigenlijk wel een vraagje over... Nou ja, hoe we nu naar de geschiedenis kijken is eigenlijk allemaal via... bijvoorbeeld dat je dat een tijdperk noemen we dan de renaissance of wat dan ook. En hoe denk jij dat we nu terugkijken over 50 of 100 jaar... naar het tijdperk waar we nu zeg maar in zitten?
Wauw. Goeie vraag. Leuke vraag. Ik denk... dat het kan twee kanten opgaan. Maar ik denk niet dat het zo langer houdbaar is zoals we nu doorgaan. Want het is best wel... We leven nu echt in een tijdperk van extreme, vind ik. Want we leven nu met het klimaat, met het klimaatproblematiek. Ja. Wat een heel groot ding is. Waar we echt iets mee moeten. We leven in een tijdperk dus met social media en dat je zoveel informatiebronnen hebt. Je weet gewoon niet...
Alles is heel extreem inderdaad.
Ja, van waar moet je kijken en wanneer houdt het op? Zeg maar het is oneindig. En tegelijkertijd willen we ons ook vasthouden aan idealen van voor al deze ontwikkelingen, in de zin van, kan ik nu een voorbeeld geven? Bijvoorbeeld op school, dat je dan wel, dat jullie ook nog steeds wel heel veel moeten schrijven, maar dat er ook een discussie is over, maar waarom, met de hand bedoel ik, maar waarom eigenlijk? Want tegenwoordig doet bijna niemand meer iets met de hand. Dus is het nog nodig om überhaupt te kunnen schrijven? Ja. En dan denk ik in mijn hoofd natuurlijk meteen... Ja, natuurlijk. Het is als je niet gewoon met een pen kan schrijven... of met een potlood, dan... Dat is toch
ondenkbaar. Gewoon de basis van alles. Maar nou ja...
Ja, maar tegelijkertijd... Ja,
tegenwoordig ook weer niet meer.
Ja, want hoe, zeg maar, buitenschool om... schrijf je dan nog?
Ja.
Ik zie je heel diep nadenken.
Ja, ik moet denken aan een handtekening als ik een pakketje aanneem.
Ja, maar dat is ook vaak digitaal.
Of een dagboek, dat wel.
Oké, dus dat, ja, want ik denk dat dat dus wel echt heel goed is. Maar ja, misschien heb ik ook nog die gedachte, omdat ik...
Nou ja, er zijn ook wel, volgens mij heb ik ooit gehoord in onderzoek, dat je als je echt iets opschrijft, dat je het dan ook een soort van dieper onthoudt of...
En verwerkt.
Verwerkt, ja. Dat is in die zin.
Ja, ja, maar als je puur praktisch kijkt, dan is het op een gegeven moment ook niet meer nodig. Dus dan...
Ja, maar dat is hetzelfde als wat ik altijd wel moeilijk vind. Is van ja, waarom zouden mensen nog elkaar spreken in het echte leven als je het ook online kan doen, op Zoom?
Ja.
Maar ja, dat is moeilijk om daar dan iets tegen te zeggen. Want ik denk wel van ja, maar live heb je zoveel meer andere factoren waar je dan iemand... Dat je echt contact met iemand hebt dan online. Ja. Gewoon plat.
Ja, maar dus het is daarom... Heel erg van extreme. Van, omdat je gewoon ook zo ver... Je wordt zo ver uit je natuur getrokken eigenlijk. We staan er zo ver van af. Terwijl naar mijn idee dat juist iets is wat je gewoon een beetje met beide benen op de grond houdt. Terwijl als we fietsen hebben we oortjes in. Als we communiceren noemen we dat over de app. Als je nu een trein inloopt, niemand die je aankijkt, iedereen zit op zijn telefoon. Als een stelletje zombies zitten we daar allemaal op onze telefoon. Er is heel weinig contact, echt menselijk contact meer. Terwijl dat precies is waar we juist... waar we ons heel erg goed bij voelen eigenlijk.
Ja.
Niemand voelt zich slecht als iemand een keer aankijkt en zegt... Hey, hallo. Of gewoon...
Of je ziet er mooi uit. Gewoon ja. Even...
Even een complimentje. Wat ja. Goed. Of leuk je te zien. Of ja.
Ja.
En dat gebeurt veel minder. Maar het erg is dat we het er volgens mij ook niet door hebben. We hebben dat... Zeg maar, we hebben dat niet door. Nee. Omdat we zo in onze telefoon zitten. En dat, maar ik denk dus dat we over 100 jaar hopelijk doorhebben... hoe vreselijk extreem dat eigenlijk was. En hoe ontzettend ongezond dat
ja.
Eigenlijk
ja, of het, is. Of het gaat juist nog verder. Of
ja, of het gaat ja. Inderdaad zo ver dat we inderdaad niet meer met de hand schrijven. Zeg maar, dat ze dat niet meer leren op school. Ja. En dat alles... Ja, dat het zo ver gaat dat het gewoon... Dat je eigenlijk bij wijze van spreken je lichaam niet meer nodig hebt.
Ja. Ik hoop toch dat andere.
Ja, ik hoop ja. Het is ook wel heel erg dramatisch inderdaad. Maar
ja.
Ja, ik denk wel... ik vind het ook een harde tijd waar we in leven.
Ja. Ook met corona achter de rug. En
ja.
Het is wel een bijzondere tijd, vind ik.
Ja. En je wordt ook snel veroordeeld op...
Hoe je denkt over iets.
Ja, het is meteen... Maar ook omdat het dus ook zo veel meer zichtbaar is. Want je hebt dus al die social media kanalen... zoals Twitter, waar je dus allemaal je mening zo lekker aan profileren bent. Van ik vind dit en ik vind dat en ik doe dit en kijk mij nou zo. En maar daar word je ook dus veel sneller op afgerekend. En ook, het is ook veel makkelijker om vanaf je account, je online account... iemand eventjes lekker te kakken te zetten. Dat is echt dan recht in iemands gezicht.
Ja, dat zou niemand zomaar doen. Terwijl online nee, gaat het allemaal.
Gaat het super makkelijk.
Ja.
En, ja.
Ja, en is er ook... want er is zoveel media, zoals je zegt. Hoe kan je eigenlijk nog weten wat je wel of niet kan geloven?
Door je gezonde verstand te blijven gebruiken,
ja.
Denk ik. En door ook gewoon contact te blijven houden met echt mensen.
Ja. Misschien ook wel erover te praten.
Ja, want ik vind ook... Want ik heb natuurlijk ook... Ik ben natuurlijk ook gekleurd. Ik heb natuurlijk... Ja, ik kan nu wel zeggen...
Ja, iedereen is gekleurd altijd.
Ja, van ja. Oh, ik heb een favoriete krant en die vertrouw ik helemaal. Dus dat... Maar ja... Gebaseerd op wat? Gebaseerd op dat mijn ouders ook die krant lazen. Dus ja. Dat is ook een beetje met de paplepel erbij ingegoten. Dus in dat opzicht...
Het is moeilijk te zeggen.
Ja, want als, bijvoorbeeld dan, als ik dus zeg van... de Volkskrant is voor mij, dat vind ik gewoon een krant waar ik... Wat ik betrouwbaar vind en als betrouwbaar acht. En erop vertrouw dat zij goede journalistiek... goed onderzoek doen en goed journalistiek bedrijven. Maar als je dus met iemand spreekt die daar gewoon echt van overtuigd is... dat de media ook corrupt is... dan kan je daarover niet met elkaar in gesprek. Want die persoon gelooft het niet en ik geloof het wel. En
hoe, ja, punt.
Precies, hoe ja. Kan je daar met, hoe kan je gewoon daar... Daar kan je geen consensus met elkaar in vinden... Je kan er eigenlijk geen gesprek over voeren. En dat vind ik zo moeilijk aan deze tijd. Het is niet meer...
Ja, en toch denk ik dat we er juist wel een gesprek over moeten hebben. En
zeker.
Dat iedereen er misschien iets losser in zou kunnen staan. En iets meer open-minded. Zodat we dan toch een beetje een soort middenweg kunnen komen.
Ja, dat we elkaar niet meteen hoeven af te rekenen als,
nee.
Als het een gedacht wordt of het ander. Dat je dan aan elkaar vraagt van... Oké, maar waarom denk je dat dan? Gewoon op een open manier zonder te oordelen van... Jeetje, denk je dat? Dat is echt dom.
Ja.
Maar gewoon te vragen van... Oké, interessant dat je het zo bekijkt. Hoe kom je erbij? Of,
ja.
En dat we dus inderdaad daar zo over leren.
Ja.
Van elkaar.
Mooi.
Ja.
En eigenlijk een beetje als laatste vraag... Wat wil je de jongere generatie meegeven?
Ja, kijk, als je jong bent, ben ik ook heel erg voor juist dingen uitproberen. Dus ik zal niet tegen jou zeggen, begin nooit met, rook nooit een sigaret, of rook nooit een jointje, of drink nooit alcohol. Want ik denk ook dat je de leeftijd hebt om dat gewoon voor jezelf uit te proberen, maar wel gewoon je gezonde verstand eigenlijk erbij te gebruiken. Dus het niet in extreme te doen.
Dus dat je het in het ziekenhuis belandt of zo.
Precies. En dat je gewoon realiseert van, je hebt wel maar één lijf. Weet je? En dat je er ook goed voor moet zorgen. Dus als je heel graag de hele dag alleen maar energiedrankjes drinkt en sausijzenbroodjes eet, of ik noem maar wat, of chips. Oké, maar dat je dan misschien de andere dag wel beseft van oké, nu ga ik wel even wat gezonders eten. Of als je dan een keer benieuwd bent naar goh, hoe is het eigenlijk om alcohol te drinken, dat je gewoon genoeg water erbij drinkt, dat je dat gewoon een keer doet en niet dan elke dag. Of, ja, dat is gewoon een beetje, want ik denk ook niet, ik denk ook niet dat het heel goed is om het heel, iedereen moet vooral doen wat hij wil, dat sowieso. Maar ik denk ook niet dat het heel goed is om alles heel erg
strikt te verbieden. Strikt
te verbieden. Nee, ja. Tegelijkertijd is het, ik denk dat het, want ervaringen gewoon het zelf, eigen keuze te maken. En als jij iets wil proberen, het gewoon te doen. Niet anderen daarop, als iemand het wel doet of als iemand het niet doet. Niet anderen daarop oordelen, maar juist steunen. En gewoon vooral genieten van wat er is. En ik denk dat de enige manier, of niet de enige, dat een van de manieren om uit te vogelen voor jezelf wat je leuk vindt of wat je niet leuk vindt. De enige manier is dat gewoon ook uit te proberen.
Ja.
En te kijken
van, en ook gewoon misschien te falen in dingen. Dat je denkt van oké, ik heb dit uitgeprobeerd, maar het is helemaal gefaald, maar nu niet meer. Ja.
En dat het oké is. Mm-hmm. En precies. Dat het niet erg is. Want ik denk, en dat je er vooral een les uit trekt.
Ja.
Dus dat je inderdaad ook anderen niet beoordeelt op zijn of haar fouten. Maar gewoon daar iets uit leert. En het gewoon een soort van trots kan zijn van oké, wat goed dat je dit hebt uitgeprobeerd. En het was geen succes. Oké. Of het was wel een succes.
Ja. Yeah.
Wat vet.
Ja.
Zo. Ja.
Nou, hartstikke leuk. Dankjewel dat ik een podcast met je mocht opnemen. En dankjewel voor het luisteren.
Ja.
Tot de volgende keer.
Leuk, jij bedankt.